Met het tweede gedeelte, zoals jullie gezien hebben op het scherm, heb ik weer tekst op papier gezet. En daar gaan we ook gewoon daar gaan we ook langslopen. Het tweede gedeelte is Pasen 2020, de opstanding. En waarom de opstanding? Hè? En hoe zit dat precies? Het is officieel het kruis, de opstanding en de rechtvaardiging. Romeinen 4 vers 24 en 25 heb ik daar staan, bovenaan. Ik lees even, bovenaan zie je 20 tot 23, maar ik lees even vers 24 en 25, daaronder, niet zwart, dik gedrukt. Het is Abraham toegerekend rechtvaardigheid en het is niet alleen voor hem opgeschreven, ja, maar in vers 24 ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, de rechtvaardigheid, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus ja, je gelooft in hem, die Christus uit de dood heeft doen opwekken, dat is God de Vader. En dan geloof je ook in Christus die voor onze zonden is overgeleverd om te sterven en opgewekt is uit de dood voor onze rechtvaardigmaking. Oké, dus ja, wanneer zijn wij nou gerechtvaardigd en wat is onze rechtvaardiging? Het verachtelijke kruis, dat is de rechtvaardiging. En de opstanding, dat is het zegel, het bewijs dat zijn dood 100% voldoende was. Dus het kruis, dat 100% de volle prijs betaald heeft. En als er geen opstanding is, dan heb je dus geen bewijs dat hij de Zoon van God is. Dat hebben we net in het eerste gedeelte gehoord. En ook is dat het bewijs dat dus het kruis niet 100% genoeg was. Dat hij niet echt elke zonde heeft geleden. Is er wel een opstanding, dan heb je wel bewijs dat hij de Zoon van God is. En ook dan weet je ook dat het offer dus aan het kruis 100% volmaakt was. Kijk in Romeinen 5 vers 9, wat staat daar? Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Dus de rechtvaardiging is hoe? Door zijn bloed. Dat betekent door het kruis. Dat is zijn dood. En dan zijn wij vrij van zonde. En kijk, gerechtvaardigd door zijn bloed, het staat ook in de context, en je ziet daar boven vers af staan, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus wij zijn gerechtvaardigd door het sterven, door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, en dan zie je ook in vers 10 staan, want indien wij vijanden zijnde, dat is even vanuit God gezien, hè, van bovenaf even om het zo te zeggen, met God verzoend zijnde door de dood zijn zoons. Dat is wat aan het kruis gebeurd is. De rechtvaardigheidseis van God, die eis genoegdoening, die is daar is aan voldaan. Dus wat hem betreft is de verzoening tot stand gekomen. Maar let op, dat eist ook een actie van onze kant. En dan zie ik daarachter staan, veel meer zullen wij verzoend zijnde. En als je vrede met God hebt, dan ben je gerechtvaardigd. En dan zie je ook, dan heb je het geloofd en dan word je behouden. Hoe? Door zijn leven. Behouden worden door zijn leven. Dat is door het geloof in het kruis. Dan word je behouden door zijn leven. Nou, door zijn leven, dat is door de opstanding. Door de opgestaande Heer Jezus Christus. Dat klopt. Dat is gebeurd als je eenmaal gelooft. Dus de rechtvaardiging is door het geloof. Romeinen 3 vers 28, hè, dat staat hier ook. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Dat is het middel. Ja? Het bloed, dat is de prijs. Door het geloof daarin word jij gerechtvaardigd. Zonder de werken der wet. Het is belangrijk iets, er is een beetje verwarring over. Sommigen zeggen, ja, je bent al gerechtvaardigd toen hij door aan het kruis stierf en voor de grondlegging de wereld al. En allerlei rare leerlingen ook weer over. En dat willen we gaan uitpluizen, dat niet klopt. Nee, dus let op. Dus door het geloof in dat kruis, dat is de eerste plaats het kruis, dat is de prijs die betaalt. Daar geloof ik in. Dus dat Christus opstond, bewijst dat hij al mijn zonden betaald heeft. Alles. 100%. Er is geen zonde die ik zou moeten beleiden bijvoorbeeld. Ik zag pas ook weer een lied en dan ging maar: wees mij Heer, mij genadig, wees mij genadig. Dan dacht ik, wees mij genadig? Dat zeg je voor het kruis, maar na het kruis zeg je dat niet meer, want hij is genadig aan iedereen. De genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ik ben nu verlost van mijn zonden en door zijn opstanding, want weet je, hij heeft tenslotte niks gedaan. Hij stierf op mijn zonde. Nee, hij heeft niks gedaan. Ik ben verlost van mijn zonde. En door zijn opstanding kon God mij nu rechtvaardig verklaren. Wanneer doet hij dat? Als ik dus geloof dat het offer volmaakt en voldoende was. Daarom moet iemand ook erkennen dat hij een zondaar is en dat hij een verlosser nodig heeft. En die hem verlost van al zijn zonden. Als ik geloof dat dat kruis dat gedaan heeft, dan kan God mij rechtvaardig verklaren. En dat doet hij dan ook. Heel simpel gezegd, ja. Dus voor de opstanding, ja. Aan het kruis is alles gedaan. Ja, voordat ik... voordat Christus is opgestaan, is het werk al gedaan, hè. Want hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan zegt hij, Vader. Dus hij is niet met mijn zonde lichamelijk gestorven aan het kruis, dat zijn ziel en de geest, want als dat gebeurd was, was hij naar de hel gegaan. Nee, die prijs is al betaald toen hij zei, het is volbracht. Toen stierf hij nog niet onmiddellijk, want later zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, de Matthäus Passion, daar ben ik een liefhebber van. En dan heb je een prachtige koraal, die zegt hij, dan kan hij rust zacht. Ruwe, zanfte, ruw. Prachtig. Rust zacht. Inderdaad, dat kan nu, ja. Kijk, dus alles is gedaan voordat hij opstond. Dus hij stierf, hij lag daar in het graf en alles was gedaan. Wat is er dan gedaan aan het kruis? Nou, hij heeft gedaan wat de Vader wilde. Hij heeft de wet volbracht, heeft hij gedaan. De verzoening is tot stand gekomen. Alle zonden zijn betaald. De rechtvaardigheidseis van God de Vader is tevreden gesteld. Zijn heiligheid... Hij is heilig en die eist dat als er zonde is, dan komt zijn gerechtigheid in actie. Want die moet zijn heiligheid beschermen. Dus dan word je gestraft, veroordeeld. Dat is aan het kruis nu gebeurd. God is daarom ook tevreden gesteld. Hij hoeft daarom ook niemand meer te straffen die dat offer ook accepteert en gelooft. Kijk, zolang iemand gevangen zit, is de prijs niet betaald, toch? Als jij in de gevangenis zit voor een daad die je gedaan hebt. Zolang jij daar zit, is de prijs niet volledig betaald. Die schuld moet betaald worden die jij gedaan hebt. Als eenmaal je straf erop zit, dan is de prijs betaald. Dus dan zie je ook gelijk, als iemand vrijgelaten wordt, laat ik zo zeggen, het onmiddellijke effect van een betaling, dat zal zijn de vrijlating. Als het betaald is, nou, je ziet het wel eens op zo'n film of met een documentaire, dan zie je de grote poort van de gevangenis. Hup, gaan de deuren open en je loopt zo naar buiten. Dan word je vrijgelaten. Dat betekent, als iemand vrijgelaten wordt, is de prijs betaald. Zo simpel is het gewoon. Kijk in Romeinen 6 vers 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus met dit, het loon van de zonde is toch de dood? Nou, als jij dus gestorven bent, dan ben je gerechtvaardigd, of je kan zo zeggen, vrijgesproken van de zonde. Maar ja, daar heb je nogal veel aan als je dood in het graf ligt. Ja, dan lig je daar voor eeuwig. Hoe kom je eruit? Dan moet je opgewekt worden zonder zonde. En dat kan je uit jezelf niet doen. Dus zo simpel is het gewoon. Dus als Christus niet zou zijn opgestaan, weet je, dan zouden wij ook niet zeker zijn of de schuld betaald was. Dan had je geen zekerheid. Nee, want kijk in 1 Korinthe 15 vers 17, wat zien we er staan. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. En dan, zo zijt gij nog in uw zonden. Zonder opstanding blijf jij in je zonden zitten. Daarom is het cruciaal dat je gelooft in de opstanding. Ja, je weet, heel veel mensen geloven daar niet in. Dat kan niet. Nou, als je daar niet in gelooft, dan ben je niet gered. Dan ben je in zonde. Maar Christus is wel opgestaan. Maar als het niet zo zou zijn, kijk, dus als hij niet opgestaan zou zijn, dan zou ik echt geen zekerheid hebben dat die schuld betaald was. Maar let op, ik zou juist zeker zijn als hij niet opgestaan was. Waar had ik dan zekerheid van? Dat de prijs dus niet betaald was. 100% zeker. Dus de opstanding is het bewijs van onze rechtvaardiging. Dat wil zeggen, als je 100% in dat kruis ook gelooft. Het is allemaal alleen aan het kruis gebeurd. De opstanding is het antwoord. Dat is de verzekering dat het reddingswerk compleet was in die dood aan het kruis. Absoluut. Plus, het is ook een bewijs dat Christus dood was. Handelingen 2 vers 24 zegt duidelijk, wat er ook staat, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, dus ontbonden, dus de dood kon hem niet vasthouden. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Dat prachtige lied, ja. Dat staat hier. Waarom niet? Alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Het was onmogelijk de vorst des levens die de prijs betaald had, niet zijn prijs, maar onze prijs, dat de dood hem kon vasthouden. Dat was gewoon onmogelijk. Dat is ook een bewijs dat Christus natuurlijk God is. En daarom moet iedereen in God geloven, volgens Hebreeën 11 vers 6 ook, dat hij God is. Dat wil zeggen, want het staat daar zo, zonder geloof is het onmogelijk God te bewagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat is, ik ben die ik ben, de ik ben. Ik besta van eeuwigheid af. Er is geen begin en er is geen einde aan. Hij is er, dat is wat je moet geloven. En dat hij leeft, hij is, hè? Dat hij is, dat hij is levend. En dan zien we ook, ik heb het helaas er niet bij staan, maar in de context, als je dan in de Bijbel leest, dan ga je een paar versen verder en dan zegt hij, het woord Gods is levend. Nou, het staat, ik zeg het niet goed, het staat in Hebreeën 4. Niet een paar versen verderop in Hebreeën 11, nee, Hebreeën 4 vers 12 en 13, dat het woord Gods is levend en krachtig. Levend maken, het is levend. Dat kennen we toch, dit woord is toch levend. Sinds ik dat woord, sinds ik geloof, en ik heb het gelezen in de Bijbel, ben ik levend gemaakt. Zeer zeker. En dan zie je verderop in vers 13. En geen ding is verborgen voor hem. Dus het woord Gods, het is ook, het is niet God zelf dat boek. Ik zit nou niet in God te bladeren. Maar het is wel wat hij zegt. Het is van God. Het is levend en krachtig. Het woord is levend en krachtig. En dat is, God is dus ook. Hij is de vorst des levens. Dat is Christus zoals hij genoemd wordt. Het woord van God en hem, dat is levend. En kijk, Romeinen 4 vers 17. En dat is wat Abraham ook geloofde. En wij moeten het geloof van Abraham hebben. Kijk, Romeinen 4 vers 17. Gelijk geschreven staat. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem. En dan moest Abraham, die moest nog kinderen krijgen, ja. Ik heb u tot, hij is al gesteld tot de vader van vele volken. Hoe kan dat? Ja, aan welke hij geloofd heeft, kijk. Namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Zie je, God die maakt de doden levend. Zo'n God hebben wij. En in die God geloofde Abraham ook. Wel nu, Romeinen 4 vers 24, bovenaan, zie je die tekst aan, hè. Dan zegt hij wat. De context is het namelijk het geloof van Abraham. Dus als we naar boven het blaadje gaan lezen, Romeinen 4 vers 20, dat gaat allemaal over Abraham. En dan zegt hij, en Abraham heeft aan de belofte is Gods niet getwijfeld door ongeloof. Die belofte die in het lazen. Hij is gesteld tot de vader van vele volken. Niet getwijfeld door ongeloof. Ik hoorde laatst het ook weer met die, ook weer allemaal verhalen over twijfel. En dat moet allemaal kunnen, bla 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 bla. Het is ongeloof. De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan wat je moet geloven. En neem je zekerheid. En Abraham heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof van wat de vader zei. Werd hij door gesterkt. En gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde. Dat is tegenovergestelde van twijfel toch? Ja, hij geloofde God. En hij werd ten volle verzekerd zijn dat hetgeen beloofd was. En dat is het geloof wat God belooft. Dat doet hij ook. Ja. Hij ook machtig was te doen. En daarom is het hem tot rechtvaardigheid gerekend. En daarom is het niet alleen opgeschreven in verband met Abraham. Maar ook voor ons, er staat er, het is niet alleen om hem geschreven, dat toegerekend. Maar ook om ons in het wil. Abraham, wat heeft Abraham nou helemaal gedaan? Hij heeft gewoon geloofd wat God zei. Hij had natuurlijk niet hetzelfde evangelie als wij. Dat had hij niet. Maar als je nu het evangelie zou horen over Christus en stierf voor onze zonden, dan had hij dat gewoon geloofd. Het is namelijk omdat God dat zegt. En dat geloof ik altijd. Dus ja, het is voor ons ook opgeschreven. Nou, wat geloven wij dan wat God nu tegen ons zegt? Niet wat hij tegen Abraham zei, want God heeft tegen mij niet gezegd dat ik groot nageslacht zal krijgen. Nou ja, we hebben een redelijk nageslacht, ja. We hebben vier kinderen en we hebben ook nog eens 6 kleinkinderen. En wie weet wat daar allemaal weer uit ontstaat, ja. Maar dat is niet wat aan mij beloofd is door God. Nee, God heeft aan mij ook iets beloofd en gezegd. Ik geloof dus in God, dat zie je in vers 24 en 25 staan. Ik geloof in de opstanding. En ik geloof in het kruis. Dat zie je in die verse staan. Nou, en dan, als ik dat dus geloof, in tegenstelling met Abraham, die gelooft alleen wat God toen dat tegen hem zegt. Ik moet nu dit geloven en dan komt de rechtvaardigheid. Dus de geloof in de opstanding is ook heel belangrijk. Dus ja, Abraham geloofde wat God zei en werd toen gerechtvaardigd. Hij moest eerst geloven wat God tegen hem zei. En dat is bij ons zo. Geloof wat Christus zegt, wat God zegt over het kruis. Nou, wat zegt God nu tegen ons? Wat wij moeten geloven. En dat we gerechtvaardigd worden. Nou, dat is natuurlijk duidelijk het kruis, Romeinen 3. Dat is het hart van ons geloof, wat wij moeten geloven. Romeinen 3. Romeinen 3, wat staat daar? Vers 23. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Zie je? Om niet. Kost je niks. Worden gerechtvaardigd om niets. Maar hoe dan? Uit zijn genade. Het is uit zijn genade. En dat kan nu, want er is een prijs betaald voor ons aan het kruis. Dat verachtelijke kruis. Uit zijn genade. Hoe? Door de verlossing die in Christus Jezus is. En niet die verlossing zoals de apostelen dachten in het begin. En zoals ik soms ook nu wel eens mensen hoor over praten over het koninkrijk. We zijn bezig in het koninkrijk, weet ik het allemaal niet meer. Het is de verlossing van onze zonden. En die is in een persoon en niet in wat ik doe. Dat dacht ik vroeger. En dan denk ik, elke ongelovige die denkt, als ik nou mijn goede dingen doe, dan word ik verlost. Nee. Het zit alleen in Christus. En die heeft God voorgesteld. Kijk, tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat is het kruis. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergevende zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus voor het kruis. En nu tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd waarin wij nu leven. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit geloof van Jezus. Zie je? Dus je ziet hier het kruis. Hij heeft geloof in zijn bloed. Dat is aan het kruis. Christus is daar gestorven. En dat het geloof in zijn bloed, als je dat ziet staat, dan zie je, daarna zie je dus het resultaat. Of nee, God heeft voorgesteld, vers 25, tot een verzoening. Dat heeft hij aan de mensen voorgesteld, tot een verzoening. En wat bedoelt hij daar precies mee, met die verzoening? Nou, als je verzoening hebt met iemand, dan heb je toch vrede met die persoon. En dat is precies wat Christus is. Hij is het middel. Hij zit tussen de mens en tussen God in. Hij is zeg maar dat verzoendeksel waar Romeinen of Hebreeën 9 vers 5 over spreekt. Over het verzoendeksel. Waar werd het bloed in het Oude Testament op gesprenkeld. Zodat de wet die getuigde tegen jou. In ieder geval het volk Israël dan. En dat ze schuldig waren. Maar eens in het jaar komt dat bloed. En dan was er een prijs betaald. En dat was allemaal een schaduw van het ware Pascha, het paaslam. En dan was de toren van God gestild voor een jaar. Dus had hij vrede voor een jaar. Dat hij de toren. Daarom moest het ook elk jaar, want we weten, het bloed van stieren en bokken kan natuurlijk geen vergeving schenken. Wel het bloed van Christus. Maar dat is wel een prachtig beeld wat Christus nu is. Dus God, zijn toren, is nu zijn rechtvaardigheidseis om te straffen die gezondigd hebben. Dat is door het offer van Christus, door zijn bloed, door zijn dood aan het kruis, is tevreden gesteld. Dat kan je zo zeggen. Dat is verzadigd. dan ga je ook Jesaja 53 vers 11 begrijpen. Want dan spreekt hij over de dood van Christus voor het volk Israël weliswaar. Maar het geldt natuurlijk ook, zoals Paulus het nu uitlegt in 2 Korinthe 5 voor ons. Dan zie je dat om de arbeid zijnde ziel. De arbeid zijnde ziel. Denk aan dat kruis waar we het eerste gedeelte over hebben gehad. Hoe vreselijk dat was dat hij daar hing. En dat de toorn van God over hem werd uitgegoten. De tweede dood gestorven is voor ons. Dat is de arbeid in zijn ziel. Dat heeft hij geleden in zijn ziel. De tweede dood. En dan zie hij. Zal hij het zien en, wat staat er, verzadigd worden. Hij is, dat is God de Vader. Dus God de Vader is door de arbeid van zijn ziel, is verzadigd. Dat wil zeggen, wat is verzadigd? Nou, als je lekker gegeten hebt, dan ben je verzadigd. He, als je, mensen gaan soms ook eten, veel eten, om dat fijne gevoel te krijgen. Een vredig gevoel. Dat is verzadigd. Nou, hier gaat het niet over eten. Dit gaat over dat Gods heiligheid, zijn eis dat de zonde gestraft moet worden, daar is aan voldaan. Dus hij is tevreden gesteld. En dat is de verzoening waar we in Romeinen 3 vers 23 over lezen. God heeft een voorstel tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, door zijn dood aan het kruis. En hij heeft geloof in dat bloed. Waarom? Omdat dat offer was 100% volmaakt. Het was voldoende om hem tevreden te stellen. Dus daarom, iedereen die daarin gelooft, zal niet onder de toorn van God vallen. Want die prijs is betaald. Dus, kijk, God gelooft dat Christus dood een volmaakt offer was. Hij aanvaarde dat en kon daarom Christus opwekken als bewijs hiervan. Ja, dat het offer voldoende was, is een bewijs dat Christus is opgestaan, dat de Vader hem uit de dood heeft op doen wekken. En daardoor hebben wij ook zekerheid van het offer. Dus om zeker te zijn dat wij gerechtvaardigd kunnen worden, moeten wij natuurlijk wel 100% geloven dat zijn dood een voldoende en volbracht werk was. Men zegt wel eens, ja, het volbrachte werk aan het kruis. Nou, Colossense 2, ga dat maar lezen, daar zie je het staan. Maar dat betekent eigenlijk volbracht. Dus het is alles wat hij moest doen, wat nodig was, dat heeft hij in zijn dood aan het kruis, heeft hij ook werkelijk gedaan. Voor mijn zonde. En daar ben ik zeker van. En daardoor kan ik ook gerechtvaardigd worden. Omdat ik geloof dat ten volle. En ik heb dat eenmaal geloofd. Maar ik geloof het nog steeds. Maar al zou ik het nu helemaal loslaten. Ik ben rechtvaardig verklaard. Ik word niet elke keer opnieuw gerechtvaardigd verklaard. Dat kan maar één keer. Je kan maar, niemand kan twee keer voor dezelfde straf gestraft worden in Nederland. In de wereld. Maar je kan ook niet twee keer opnieuw natuurlijk vrijgesproken worden. Dat is eenmaal. Eenmaal kan je maar voor een straf zitten en losgelaten worden. En dat is met dit ook zo. Dus dat gaat los van mijn werken met wat ik doe. Nou, en de opstanding van Christus laat zien dat het zo is. En als had God hem nooit opgewekt. Dus zijn dood, dat is de betaling. Dat vind ik wel mooi. De dood van Christus is de prijs. Daar heeft hij betaald. Wij zeggen dat niet zo heel vaak. In het Engels hoor ik dat vaker. He paid for our sins, zeggen ze dan. Hij betaalde voor mijn zonde. En wat is dan de opstanding? Dat is de kwitantie. De opstanding is de bon, zou je kunnen zeggen. De opstanding is het ontvangstbewijs. Nou, je kent het wel, ga je winkelen. Tegenwoordig vragen ze heel vaak, wilt u ook de bon hebben? En dan kan je zeggen, nee. Want ik heb toch betaald. Maar als jij naar buiten loopt en iemand zegt, hé, hij heeft wat in zijn tas meegenomen hoor. Hij heeft gestolen, hij heeft zomaar. En dan komen ze naar je toe, mag ik uw tas even zien? Ja, dat heb ik net betaald. Nou, mag ik even de kwitantie zien? En als jij dat niet hebt, snap je? Dus de opstanding, dat is het bewijs, dat is voor mij het ontvangstbewijs, dat de prijs betaald is. En zonder zijn opstanding heb je geen ontvangstbewijs van deze betaling. Geen ontvangstbewijs met volledig betaald. Ik heb een heel mooi boek van Hal Lindsey. Hij snijdt niet recht, maar wel een heel de bevrijding van de planeet Aarde. Dat is het tweede boek wat hij geschreven heeft. Dat was in mijn tijd, toen ik jong was. De eerste boek was De planeet die Aarde heet. En dat was echt heel wat veroorzaakte dat. Het is absoluut niet recht gesneden. Maar het tweede gedeelte, het tweede boek, de bevrijding van de planeet Aarde, beschrijft hij perfect over de zonde, de slavernij van de zonde. En dan ook als een gevangene, een slaaf vroeger gevangen zat, als hij dan gevangen zat en niet gekruisigd, dan hing dan een, op die deur, er stond dan op wat hij gedaan had. Dat hij daarvoor zat. Maar als hij vrijgelaten werd, dan kreeg hij die bon, dan ging dan een streep doorheen en er stond erop, of dat ding, volledig betaald. Mooi hè? Als Christus aan het kruis zegt, het is volbedacht, dan zegt hij eigenlijk, het is volledig betaald. 100%. Nou, ik heb dat ontvangstbewijs, of dat ontvangstbewijs heeft God inderdaad gegeven door hem uit de dood te doen opstaan. God heeft dat offer geaccepteerd als volmaakt zijnde. Dus nogmaals, 1 Korinthe 15 vers 17... Ik heb die nog een keer, die zie je nog een beetje bovenaan staan. Als hij zegt, als hij niet opgewekt is, dan is uw geloof te vergeefs. Dan zijt gij nog in uw zonden. Let op, zo werkt het. Hoe werkt dat? Nou, de dood hield hem in het graf, omdat de zonde hem gegrepen heeft. Ja, ja. Maar let op. Het waren mijn zonden. Ja? Dus als hij al mijn zonden weg heeft gedaan, wat kan hem dan nog in het graf vasthouden? Niets. Want hij heeft voor mijn zonde geleden. En de prijs is 100% betaald. Niets. Kijk, de enige reden dat als hij nog dood zou zijn, is dat er niet 100% voor mijn zonde betaald zou zijn. En dan zou het dus geen volmaakt offer zijn geweest. Ja, dat is zo. Kijk, iemand anders kan natuurlijk voor mij sterven, toch? Dat kan. Dat gebeurt misschien wel eens enkele keer dat iemand zijn leven geeft voor een ander. Je weet, ouders voor hun kinderen misschien. Maar er moet toch wel iemand die heel goed zijn. Wil jij voor iemand sterven? Maar hoe kan iemand voor mij sterven, voor mijn zonde? Hij kan het doen natuurlijk. Joh, ik ga wel voor jou dood. Dan is die straf in ieder geval, krijg ik die. Ik hou zoveel van je, dan krijg ik die straf van jou. Maar dan heb ik toch wel één probleem. Want die persoon die dat doet, die ligt al onder de toren. Die zon, die prijs, die moet eerst de prijs van zichzelf betalen. Dus hij, je weet, die kan die niet nog eens een keer van mij. Want dan zit hij al in de poel. Dus dat kan niet. Ja, iemand anders kan voor mij sterven. Maar als hij dat zou doen, dan zou ik niet gericht zijn. Hij blijft liggen. Hij betaalde namelijk zijn eigen prijs. Dus door zijn volmaakt offer van Christus. Ga even mee naar Hebreeën 9 vers 22. Dat staat niet. Dat heb ik er later, zit ik nu te bedenken. Dat moeten we ook even lezen. Hebreeën 9 vers 22. En dan zie je ook staan, en alle dingen worden bijna, dus je zou kunnen zeggen, bijna alle dingen in het Oude Testament, onder de wet, werden door het bloed gereinigd. Niet allemaal. Overspel niet. Er zijn zoveel dingen niet. Overspel niet. Even kijken, dan kom ik, als iemand dood niet. Als seksuele overtredingen, homofilie, er stond allemaal de doodstraf op. Dus daar was geen bloed, daar was geen offer voor mogelijk. Hoor. Denk aan David. Die dacht ook, nou, het is in mij gebeurd. Ik heb een moord op me geweten en ik heb overspel gepleegd. Daar staat, is geen offer voor. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Ziet staan? Zonder bloedstorting geen vergeving. Maar niet alles werd door dat bloed dus gereinigd. Nou, kijk in hoofdstuk 10. Want de wet hebben een geschaduw der toekomende goederen, niet het beeld derzelfde zaken, kan met dezelfde offeranden die zij elk jaar voortdurend opofferen, nooit heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijn. Ja, eenmaal een offer, als mijn zonde. En Johannes zegt ook, indien wij onze zonde belijden, dat gaat over Israël dan, hij is getrouw en rechtvaardig en dan om ons te vergeven van alle ongerechtigheid. Alles. Dat is bij hun niet zo, want ze moeten het elk jaar opnieuw doen. Vers 3. Nu geschiet in dezelfde elk jaar weder gedachtenis en zonde. Dus elke keer als het gebeurt, elk jaar, word je elke keer in herinnering gebracht van je zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. De zoon zegt tegen de vader, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Nee, dat was eigenlijk een les om te laten zien dat een onschuldig dier de prijs toe die jij verdiende. Dat is de les die ze geleerd hebben met die offers. Maar het behaagde God op zich niet. Wel het geloof. Iemand die dat in het geloof ging offeren. Maar het offer zelf van een dode koe of zo. Dat kan God niet behagen. Want denk aan het koninkrijk. Hè? Daar gaat geen dier dood om. Ze gaan elkaar niet meer opeten. Maar kijk. Toen sprak ik. Zie. Dat zegt Christus. Hij zegt. Die hebben u niet behaagd. Toen sprak ik. Christus. Zie. Ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven. Ja. In de Bijbel. Is over Christus geschreven. Om uw wil te doen, o God. En als hij tevoren gezegd had. Slachtoffer en offerand en brandoffers en offer voor de zonde. Hebt gij niet gewild. Nog heb u behaagd. Zie je. Wat heeft God wel behaagd? Het behaagde de Heere. Hem te verbrijzelen. Dat offer. Dat heeft hem behaagd. Toen sprak hij. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat zegt Christus. Hij neemt het eerste weg. Om het tweede te stellen. Dus de wet nam die weg om het tweede te stellen. Het nieuwe verbond. Dit is mijn bloed. Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. In welke wil wij geheiligd zijn. Kijk, door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal geschied. En de priesters waren elke dag aan het dienen. Ze konden niet zitten. Ze moesten elke dag blijven offeren. En elk jaar die grote verzoendag. Maar Christus heeft door dat ene offer van hem. Heeft hij. Wat staat daar? Geheiligd door de offerand des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal geschied. Dus hoe nou een kerk kan zeggen. Elke keer weer een bloedeloos offer. En elke week dat te denken dat ze dat moeten offeren. Met de eucharistie bijvoorbeeld. Dat is volledig bezijden wat de Bijbel schrijft. Dus ja. Dat is mooi om te zien. Dus ja, zij volmaakte offer. Daardoor is dus de totale straf weggevallen. En daarom kan ik gerechtvaardigd worden. En daarom stond Christus op om dat te doen. Om mij te kunnen rechtvaardigen. Kijk, als wij tenminste wel in dat bloed geloven. Hè? Geloof, geloof, geloof. Te alle tijden. Vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde. Het gaat om geloof alleen. Dat is wat we moeten doen. Christus betaalde voor de zonde van anderen. En kwam toen naar voren als zeg maar ja, de oorzaak van het leven. De vorst des levens. Iemand die jou het eeuwig leven geeft. Hij is het leven. Hij stond ook op uit de dood. In Johannes zegt hij ook. Niemand neemt het van mij. Ik leg het zelf af. Wie kan dat? Als je dood wil, dan moet je of zelfmoord plegen. Of je vraagt of iemand jou even een handje wil helpen. Ja. Maar degene die ook dan eenmaal geëuthaniseerd zijn of zelfmoord gepleegd hebben, dat kan je niet gewoon, maar ik wil dood en je ga je. Maar je kan ook niet, als je in het graf ligt, kan je ook niet zeggen, ik sta op. Maar Christus kon het allemaal wel. Dat is gewoon uniek, hij is God, ja. Dus ja, wat gaan we zien? In Romeinen 5 vers 18. Hij geeft dus het leven, Romeinen 5 vers 18, door die rechtvaardiging, Romeinen 5 vers 18. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Dus die ene misdaad, nou dan weten we, dan spreekt hij over Adam, is de schuld over alle mensen gekomen. Dus daarom, je hebt een financiële crisis, je hebt een coronacrisis, je hebt door de wereld, elke keer heb je weer crisis. En je hebt dan de schuldencrisis met de financiële crisis. De wereld heeft één grote crisis, één groot virus. Dat is dat zij hebben de schuld, zoals die staat, door Adam. Die dragen ze. De schuld is gekomen over alle mensen, niet één uitgesloten. Daarom kan je ook zeggen, ja, er is niemand rechtvaardig. Niemand. Tot verdoemenis. Dus op weg naar de hel, naar de poel des vuurs. Maar let op, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen, kijk, tot rechtvaardigmaking des levens. Dat wil zeggen, tot de rechtvaardiging van het leven, mijn leven. Ik word rechtvaardigd en ik krijg eeuwig leven. Kijk in 5 vers 21, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, nou dat is zo. Iedereen in deze wereld, iedereen is bang en angstig. Want ja, als jij het krijgt, je weet, het kan ook heel ernstig zijn. Maar het kan zelfs ook de dood betekenen. Alles wordt beheerst in dit leven tot de dood. Men probeert allemaal oud te blijven. te worden. En men wil graag gezond gemaakt worden. Eén ding wil men niet, dat is dood. Dat heerst gewoon. Je weet ook, dat is ook je einde. Dat gaat komen, dat weet iedereen. En wat zie je dan? Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid. Hoe heerst genade nou door rechtvaardigheid? Nou, wat denk je? Waar hebben we het over? Over het kruis. Want dat is de rechtvaardigheid Gods, is daarin geopenbaard. God gaat niet zomaar genadig zijn, zoals misdadigers, pas las ik ook ergens, ik weet niet meer wat het was, een misdadiger echt, die had al 10 keer gevraagd om gratie. Nou, dat kreeg hij dan niet, volgens mij was het in Amerika. Maar je hebt ook wel eens dat het wel gebeurt. Waarom? Omdat ze zich goed gedragen hebben. Dan heb je het weer, hè? Kijk, ik ga me goed gedragen en dan zal God mij genadig zijn. Zo denken vaak mensen. Dus hij is genadig omdat hij dat in jou ziet wat je doet. Nee, hij is genadig omdat jij het niet kan en dat je een zondaar bent en blijft op weg naar de hel. Maar hij kan genadig zijn, waarom? Door rechtvaardigheid, want hij ziet de zonde niet door de vingers. Want we hebben het over het kruis, daar is het gebeurd. Omdat die prijs betaald is, kan nu de genade heersen over alle mensen. En dan zie je dat hier door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. En dan staat er ook achter door Jezus Christus onze Heer. En omdat hij zegt onze Heer, dat betekent dat hij het over de opgestaande Heer Jezus Christus heeft. Daardoor kan nu de genade heersen door de gekruisigde Christus die opgestaan is uit de dood. En dan geeft hij dus het leven. Dus het kruis, dat, laat ik zo zeggen, wat doet het kruis? Het kruis doet één ding, dat neemt gewoon iets weg. Namelijk de schuld. Dat doet het. Dat doet het kruis. En dat is het allerbelangrijkste. Want we lazen net in Romeinen 3, vers 23 tot en met 25, ging allemaal over Christus aan het kruis, hè? De verzoening door zijn bloed en tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. En rechtvaardigt iedereen die uit het geloof van Jezus is. Dus die gelooft dat Christus stierf daar aan het kruis. Weet je wat je in die versen niet leest? Je leest niks over de opstanding. Het gaat helemaal niet over de opstanding in dat stuk. Nee, want waar het om gaat is, het belangrijkste is dat je daarin gelooft, in het kruis. Dat die prijs betaald is 100%. Dat is de eerste wat je moet doen. En dus dat is aan het kruis, dan weet je, hij neemt iets negatiefs weg. Dat is die schuld. Wat doet de rechtvaardiging? Die geeft iets. Het is niet de rechtvaardiging die neemt iets weg en die geeft ons. Nee, aan het kruis is het weggenomen. De rechtvaardiging die geeft ons iets. Dat wil zeggen, die rekent ons de rechtvaardigheid toe en geeft ons het eeuwig leven. Dat is het wat de rechtvaardiging doet. Dus ja, de rechtvaardiging is dus niet dat het iets negatiefs wegneemt. Dat is door zijn dood gebeurd. Duidelijk gezien, het is een positief iets. En het gebeurt maar één keer. Dat heeft met je positie te maken. Voor eeuwig. Die ene keus is een beslissing voor in de eeuwigheid. Je bent definitief voor altijd rechtvaardig verklaard. Vrijgesproken. Dat is iets geweldigs toch, als je daarover nadenkt. Dus Christus die sterft en is opgewekt, zodat wij rechtvaardig verklaard konden worden en het eeuwig leven konden krijgen, dat hij dat kon geven. Dus de rechtvaardigheid, dat is Gods uitspraak. Het is je zou zeggen, een rechter, een vonnis, een oordeel dat ons de rechtvaardigheid verklaart. Waarom verklaart God ons rechtvaardig? Dat doet hij op basis van het volbrachte werk aan het kruis. Je bent gered. Je bent rechtvaardig, je bent vrij, je hebt eeuwig leven, je bent 100% is de prijs betaald, je bent vrij van de schuld. Net zoals een rechter, nu in deze tijd, ook iemand onschuldig vonnist of verklaart. Dat zie je vooral natuurlijk met die Amerikaanse films of een rechter, en dan zie je dan de jury en die komt en dan bij het papiertje bij de rechter. Maar en dan vragen ze aan de jurylid en dan zeggen ze schuldig. Of onschuldig aan de aanklacht. En dan neemt de rechter dat dus over. Ja? Dus je wordt dan schuldig verklaard of onschuldig. Dat gebeurt nu in onze wereld, ook bij ons in Nederland, in de rechtbank. Dus die vonnist of oordeelt dat iemand onschuldig is als iemand het niet gedaan heeft, toch? Ja, dat klopt, ja. Maar we weten allemaal eens dat er wel eens een uitspraak zit dat je wel eens denkt, toch? Niet helemaal in overeenstemming met de rechtvaardigheid zoals de Bijbel dat ziet. Dus wij hebben wel eens in deze wereld die twijfel over uitspraken van rechters. Helaas Is dat zo? Daar gaan we het niet over hebben. Maar dat, je weet, we kennen dat allemaal als dat gebeurt. En dan komt de opstand en mensen en zo. Maar één ding is zeker, er moet bewijs zijn. Dat natuurlijk wel. Maar goed, maar let op, hè. Als we het dan hebben over God, die de rechter is, over ons. Is er dan enige twijfel dat hij iemand, als hij iemand rechtvaardig verklaart, dat daar misschien een luchtje aan zou kunnen zitten? Hé, dat is aanzien des persoons bijvoorbeeld. Is uitgesloten. Hij is heilig en rechtvaardig. Dus als de rechter iemand onschuldig vonnist, verklaart als hij het niet gedaan heeft, maar wat soms misschien wel eens ook, omdat je in deze wereld ook niet alles weet, dat er misschien ook wel eens mensen, trouwens andersom ook, onschuldig vastzitten, maar ook soms onschuldigen, helaas, vrij rondlopen. Dat blijkt dan achteraf, of sommige dingen die we gewoon niet weten. Maar bij God is dat onmogelijk. Bij hem is het wel 100% zeker dat hij vrij kan spreken en rechtvaardig verklaren. Weet je waarom? Omdat de rechter, ik als nou, stel je voor, ik ben de rechter en Paulus zit voor mij, of jullie zitten voor mij. Jullie zijn degene die achter het hekje staan en schuldig zijn. Ja? De rechter, die kan 100% mij nu onschuldig verklaren. 100%. Waarom? Omdat ik ben dan wel schuldig daar, of jullie dan, die daar zitten. 100% schuldig toch, als zondaar, het loon van de zonde is de dood. Dus er is maar één uitspraak, schuldig. Dus dat is ook de uitspraak. Maar toch kan die rechter jou toch vrijspreken. Waarom? Omdat die rechter heeft namelijk zelf de prijs betaald. Hij zegt zelf. Hij zegt, die straf neem ik op mij. En dat is wat Paulus ook zegt, hè? Dat wij krijgen de rechtvaardigheid Gods toegerekend. Nogmaals, niet doordat ik het gedaan heb. Paulus zegt, verder van dat. En daarom is dat oordeel ook zuiver en rechtvaardig, want hij weet de prijs, die was goed, dat heeft mijn zoon gedaan, dat heb ik zelf gedaan, ik weet dat dat offer volmaakt was en daarom kan ik vrijgesproken worden. 7000 jaar geleden heb ik in Adam gezondigd, toch? Romeinen 5 vers 12, ik weet eigenlijk niet of ik het opgeschreven heb, nee, maar jawel, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Door één mens, 7000 jaar geleden, heb ik in Adam gezondigd. Ik zat in de lendenen van Adam, want uit Adam is het hele nageslacht gekomen. En ik, helaas, ik kan eens tegen mijn kinderen zeggen, ja, waarom doe je dat nou? Maar die zondige natuur hebben ze van mij weer geërfd. Maar we gaan helemaal terug naar Adam. Dus we hebben allemaal in Adam gezondigd. En in Efeze 2, we weten wat er staat, vers 1 tot en met 3. Wij waren dood in de misdaad en de zonde. En wij hebben er allemaal in gewandeld. In overeenstemming met de macht, de oogst van de macht de lucht. In vers 3 zegt hij ook, onder welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben. Wij waren allemaal in Adam. Het is helemaal zo, ik was in zijn lendenen. Nu, dat is 7000 jaar geleden gebeurd, toch? Kan je zeggen, ja, kan ik er wat aan doen? Ja, nee, dat kan ook niet. Nee, maar je hebt het toch geërfd. 2000 jaar geleden is Christus gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan. Door het geloof daarin ben ik dus gerechtvaardigd. Ben ik gered. Kijk, in Efeze 2 vers 4... Nadat hij dus in de eerste drie versen heeft gezegd dat wij allemaal verkeerd hebben in die begeerlijkheden van ons vlees, en naar de overste van de macht en lucht, dat wij dood waren door de misdaad en zonde, zegt hij nu in Efeze 2 vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaad. Zie dat hij je al lief had, terwijl je gewoon een ordinaire zondaar was, rijp op weg naar de hel, heeft ons levend gemaakt met, dat woordje met. Dus 2000 jaar geleden is Christus aan het kruis gestorven. En nu, door het geloof, ben ik levend gemaakt met Christus. Hij is opgestaan. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet alleen uit zijn barmhartigheid, maar uit genade. Dat betekent het kruis. En heeft ons mede opgewekt. Dus ik ben met Christus opgewekt. Ben met hem levend gemaakt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Wauw. Dus met hem, ik ben mede opgewekt. En sinds ik geloof dus wat er in die 2000 jaar geleden aan het kruis is gebeurd, daar is Romeinen 6 voor mij in werking getreden. Gaan we verder naar Romeinen 6. Romeinen 6. En wij geloven, als daar staat doop, dan hebben we het niet over water. Romeinen 6 vers 3. O, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven. Heb je het? Met hem begraven. Door de doop in de dood. Wij zijn één geworden met hem aan het kruis. Opdat gij gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders. Als we ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn. Dat is op dit moment, op het moment dat ik geloofde. In de gelijkmaking zijn ze doods. Zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dit wetende. Dit is allemaal gebeurd op het moment dat wij dat gingen geloven. Wij geloofden wat hij aan het kruis gedaan had. Dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dan komt het, die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Zijn dood is mijn bevrijding. Ik ben gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met, heb je het weer, met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Door de opstanding. Dat is die doop, hè? Onze identificatie met hem. Dan kan geen doop met water, dat kan dat absoluut niet doen. Dit is op het moment dat ik dat geloofde. En dan weet ik, 2000 jaar geleden is hij daar aan het kruis gestorven. Het is gebeurd, maar toen ik dat geloofde, ja, kan ik nu zeggen, wauw. Hij hing daar aan dat verachtelijke kruis. Maar hij is niet alleen voor mij gestorven, hij is als mij gestorven. Ik hing daar. Hij heeft zich zo geïdentificeerd met mij. Hij is daar tot zonde gemaakt. Hij is mijn tweede dood gestorven. Want dat hij gestorven, vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Nee, inderdaad, hij is zonder zonde opgestaan. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. Zie je het weer? Eén keer. En dat hij leeft, dat leeft hij God. Alzo ook gij lieden, ook jullie, ook ik, ook wij, de gelovigen, houd het daarvoor elke dag dat gij voor de zonde dood zijt, tegenwoordige tijd. Ik ben dood voor de zonde. Ik kan geen smetje meer opkomen. Ik ben net zo zuiver zoals Christus uit de dood opgestaan is zonder zonde. Zo ziet hij mij ook elke dag. Geeft dat rust of niet? Zeker. Maar God levert zijt in Christus Jezus ons Heer. Ben ik voor God leefd in hem. Dus wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Punt 1. De prijs is betaald door dat bloed. Christus is opgestaan voor onze rechtvaardiging. De grondslag is het bloed. De opstanding is de uitspraak ten gunste van ons. En wat de waarde van het bloed verzekert voor ons toch. Dat bloed, Judas zei, ik heb het onschuldig bloed verraden. En zo is het. Het was onschuldig en het werd tot schuld gemaakt. En wij zijn rechtvaardigd door het geloof in zijn bloed. En dat het een 100% betaling voor mijn zonde was. En dat is wat Romeinen 5 vers 1 nog zegt. Kijk, wij dan gerechtvaardigd zijnde. Kijk, uit het geloof. Wat voor geloof? Dat hebben we in de versen ervoor, Romeinen 4, zien staan. Dat is overgeleefd voor mijn overtreding. En opgewekt voor mijn rechtvaardiging. En dat allemaal weet ik nu. Hoe weet ik dit allemaal? Uit het eerste gedeelte wat we net hebben gelezen over het verachtelijke kruis. We hebben gezien wat er geschiedkundig allemaal gebeurd is, toch? Maar wat hij voor mij aan het kruis voor mij gedaan heeft, dat lees ik daar niet. Dat lees ik bij de apostel Paulus. En daarom zegt hij in Efeze 2 vers 16. Heel duidelijk. Efeze 2 vers 16. Even kijken hoor. Ja, ik lees even naar vers 16. Opdat hij die beide, Jood en Heiden, met God in één lichaam zou verzoenen, staat daar, aan het kruis. Nee, door het kruis. Waarom staat het daar? Omdat het was toen, wat wij lezen, kan je nergens lezen. Romeinen 6, lees je er niet. De rechtvaardiging, hoe dat in zijn werk gaat, lees je ook niet. Dat lees je alleen bij de apostel Paulus. Die leert het ons. En daarom zegt hij, oké, Christus stierf aan het kruis. Maar het is bij mij pas bekendgemaakt wat er dus door dat kruis via dat kruis bereikt is, wat hij gedaan heeft voor mij. Colossenzen 2 vers 15 ziet ook staan, hè? En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde overheen getriomfeerd. Door dat kruis, niet aan, door. Want wij weten, op dat moment Satan, maar wanneer is hij werkelijk verslagen? Toen Paulus openbaarde dat ook in de hemelse gewesten Satan alles kwijt is. De machten in de hemel zijn compleet ontwapend. Compleet verslagen. Nou, we gaan niet heen om mijn Romeinen 5, 16, 17, 18, 19 en 21. Zie je ook elke keer door staan. Het slaat allemaal daarop. Het is nergens anders waar je dat kan lezen dan de apostel Paulus. Dus ja, de geloof in de opstanding is natuurlijk cruciaal voor onze redding. En 1 Korinthe 15, daar kunnen we niet aan ontkomen om dat te lezen. En dat wil ik ook niet, want het is natuurlijk zo geweldig voor ons voor vandaag. Het hoofdstuk van de opstanding. In 1 Korinthe 15, vers 17 tot 21. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Waarom al die hoon, smaad en spot en verwerping, als hij toch niet is opgestaan? Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen is. Hij is de eerste van een grote oogst. Iedereen die gelooft, is hij de eerste van die uit de dood is opgestaan, want wij zullen dat ook allemaal doen. Want terwijl de dood is door een mens, zo is er ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, ieder mens, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Let op, je moet wel in Christus zijn, wil jij levend gemaakt worden. Dan is die opstanding ook voor jou en de rechtvaardiging in het eeuwig leven. Dus afsluitend, het is volbracht. Wat bedoelen we daarmee? 100% de prijs is betaald. Al mijn zonden op Christus zijn gelegd en hiervoor heeft God de Vader hem verbrijzeld. De rechtvaardigheidseis van God is verzadigd. Dat betekent het is betaald. Dus aan het kruis, nadat Christus zei het is volbracht, werd de relatie van de Vader en de Zoon hersteld. Vader zei hij ook weer op dat moment. Daarvoor zei hij nog, 3 uur ervoor, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar het is hersteld en toen ging hij dus in die herstelrelatie, ging Christus naar beneden, waar naartoe? Naar het paradijs, waar Abraham is, waar alle gelovigen tot het kruis nog waren. Maar hij ging daar wel heen zonder zonde, hè? Want die waren aan het kruis achtergebleven, die waren aan het kruis geslagen. Daar was hij voor gestorven, maar hij is niet in met de zonde nog op hem gestorven. Want dan had hij naar de hel gegaan en hadden we geen verlosser gehad. Nee, hij ging toen naar het paradijs zonder de zonde. Die was aan het kruis. Maar toen hij stierf, ging hij zonder zonde daarheen. En toen kon het grof hem daar ook niet vasthouden. En hij is opgewekt uit de dood. Dus let op. Zelfs met 1 onbetaalde zonde. Dan was er maar eentje. Ja? Als hij aan 1 zonde, dat hij daar nog met 1 zonde bijvoorbeeld gestorven zou zijn, dan hadden we geen opstanding gehad. En dan waren wij in onze zonde gebleven. Is het kruis daarom een schande? Is het nederlaag? Is het verdrietig, zoals met de apostelen toen de tijd? Nee toch? Helemaal niet. Wij kunnen er juist in roemen. Kijk, in Galaten 5 vers 11. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Wat is het nu? Wat bedoelt hij met die ergernis? Dat zegt hij als de apostel van de heidenen met het evangelie van Gods genade. Hij bedoelt niet de ergernis van die verwerping en die verachting. Hij bedoelt de ergernis van het kruises nu. Het genade-evangelie is van geloof alleen. Dat kruis, de ergernis van het kruis nu is ook, dat hij heeft die prijs 100% betaald. Alles is betaald. Niet 1 zonde waar hij nu voor gestorven is. En dat is een ergernis van het kruis voor de mensen van vandaag. Als wij dat gaan verkondigen, je hoeft niks te doen, alleen te geloven. Dat kan, wil niet iedereen geloven. Nee, dat vinden ze zo moeilijk, want wij willen wat doen. De ergernis is juist dat je niks kan doen. En dat is juist de grootste garantie in zekerheid. Juist omdat je niks kan doen, maar alleen geloven, dan heb je 100% zekerheid. Dus dan kunnen we juist God heel erg voor danken. Dus dat is niet de schande van die crimineel, hoewel we dat de vervolging ook mee zullen maken. Maar hier bedoelt Paulus duidelijk het evangelie van Gods genade. Dat is ergernis voor veel mensen. Maar het is allemaal betaald. Wij kunnen niks doen dan geloof alleen. Dus daarom, Galaten 6 vers 14, de laatste teksten. Maar het zij verder van mij dat ik kijk zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. En wie roemt, waar moet hij roemen? Nou toch, dan kunnen we alleen maar in hem roemen. Ja. En dat is die ergernis van het kruis. Uit genade ben ik zalig geworden door het geloof. Niet uit mijzelf, het is Gods gave. Niet uit de werk opdat niemand roemen. Nou mensen, ik vind het een geweldige boodschap. Het sterven en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarom wil ik ook afsluiten met een lied. Dat ga ik niet zingen, dus wees niet bevreesd. Maar wel een geweldig lied wat ik als kleinkind ook altijd gezongen heb. En dat vond ik geweldig. Ik zag het ook helemaal voor mij. Namelijk, daar juicht een toon, daar klinkt de stem. Ja, ik kan het eigenlijk bijna zo uit mijn hoofd op zeggen, maar daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held, hij steeg uit graf door vaders kracht, want hij is God, bekleed met macht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Die in het geloof op Jezus ziet, die vrees voor dood en helle niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Zullen we daarvoor danken. Vader, dank u wel, Vader. Wat hebben we toch een geweldige evangelie, wat kan het ons toch blij maken. En als ik zoveel mensen die zo ontredderd zijn en het niet meer zien zitten zelfs, omdat dit zo onzeker is allemaal voor hun, dan kunnen we daarin meevoelen, omdat zij kennen de Heer Jezus niet. Dus daarom bid ik ook, Vader, dat we ook in onze gesprekken met mensen ook het evangelie kunnen vertellen. Dat ze die hoop ook krijgen, die wij hebben. Want wij kunnen dit met heel veel blijdschap zingen in alle omstandigheden. Want we hebben een heerlijke toekomst. Hij is gestorven, de prijs is betaald, hij is opgestaan. En doordat hij geloof in het kruis, heeft hij ons gerechtvaardigd en hebben wij de heerlijke toekomst. Zullen wij ook letterlijk ook nog meemaken dat wij het nieuwe lichaam krijgen en zullen opstaan van en naar voor altijd bij u zullen zijn. Dank u wel voor die genade. Amen. In Christus naam. Goed. Nou, ik zou zeggen hartelijk bedankt dat jullie weer hebben gekeken. En dat wil zeggen vooral naar de prediking van Gods genade willen luisteren. En zo is zoals de Bijbel, laat ik het zo zeggen, de kruisiging en opstanding van Christus vertelt. En waar anders kunnen we dat beter lezen dan in de brief van de apostel Paulus. De anderen spraken er ook over, zeer zeker. Maar we leven nu in de bedenkende genade. En wil je bekrachtigd worden? Wil je hart dat het verblijd zal worden? Nou, vul je me dan met dit woord, met deze boodschap. En dan zal je zien, dan kan niemand die blijdschap van je wegnemen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ook de groeten van mijn zuster, mijn vrouw die hier zit. En volgende week ook voor de ouders van is er weer een zondagsschool ook voor de kinderen. Het is zolang de coronacrisis nog voortduurt. Ja, tot de volgende keer.